Gemeente, hebt u wel eens gehoord van die man met die, ja toch eigenlijk wel wat bijzondere naam, Witken Quisling? Misschien de ouderen onder u of de jongeren van school, de geschiedenislessen, zijn misschien wel eens ook deze naam tegengekomen. Wie was deze Quisling? Wel, hij was een Noorse politicus die werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de bezettende macht in Noorwegen, dus voor de nazi's. Want zoals u weet was net als Nederland in de jaren 40, 45 ook Noorwegen bezet door Duitsland. En hoe noemen we nu zo iemand die zelf Noor zijnde dan toch met die vijandige macht samenwerkte? Wel, zo iemand noemen we met een vreemd woord een collaborateur. En dat is iemand die probeert rijk te worden, of die probeert macht te krijgen door hun eigen land, door hun eigen volk te verraden en mee te werken met de vijand. En u zult u begrijpen, zulke mensen die werden en worden vanwege deze houding, dit gedrag, vaak veracht en zelfs gehaat. En op zijn minst houdt men zulke mensen voor niet populair. En uw zo niet populaire man was ook die man over wie het in onze tekst gaat. Levi. Levi, de zoon van Alfeus. Hij kwam uit, en dat zegt zijn naam al, hij kwam ook uit de stam van Levi. En die stam die bijzonder door God was geroepen om God te dienen. Maar deze man stond niet bij God in dienst. Deze man had een andere dienstbetrekking. Hij stond in dienst bij de koning, bij koning Herodes Antipas. En dat was de broer van Archelaus en ook de broer van Philippus. Deze drie, het waren geen Israëlieten, maar het waren Edomieten, die regeerden in die tijd over delen van het land Israël. Zij met z'n drieën regeerden over dat land, terwijl hun vader, Herodes de Grote, alleen de macht over dat land had gehad. Toch hadden deze drie mannen niet zoveel macht, want zij waren stroommannen, zou je kunnen zeggen, van de Romeinen die Israël bezet hielden. En nu deze Herodes Antipas, die regeerde over het noorden van Palestina, over Galilea, terwijl Philippus regeerde in dat wat wij kennen als het overjordaans, het gebied dat over de Jordaan lag, dus ten oosten van de Jordaan, wat toen genoemd werd Perea. En de grens tussen deze beide gebieden, dat was de rivier de Jordaan. En nu de laatste plaats waar je doorheen kwam, als je van dat rijk van Herodes Antipas, dus van Galilea, ging naar het rijk van Philippus, naar het overjordaanse, naar Perea, de laatste plaats waar je dan doorheen kwam, dat was Capernaum. Je zou kunnen zeggen, Capernaum, dat was een grensplaats. En daar nu in deze grensplaats zat een tollenaar. In dit geval was dat dan die Levi. Daar zat hij in zijn kantoor. Daar moeten we natuurlijk ons niet te veel bij voorstellen. Maar aan deze man moest je tol, hè, vandaar tollenaar, moest je een bepaalde belasting betalen als je die grens over wilde, bijvoorbeeld om familie te gaan bezoeken of om handel te drijven. Levi stond dus volkomen in dienst van de vijand. En had zich als Jood volkomen uitgeleverd aan die vijand. Vandaar dat ook hij niet populair was, laat ik het dan zomaar zeggen. Want hij inde die tol, die belasting, voor de vijand. Maar daar kwam nog wat bij. Want we zeiden, als iemand zo'n collaborateur was, dan was die dat om er zelf beter van te worden. En zo was het nou ook met die tollenaars. Want dan schoot van die belasting, van die tol, die zo'n tollenaar inde, wel een bepaald percentage over voor hemzelf. Maar dat was niet te veel. En wat deed hij daarom? Dan vroeg hij een hogere tol, een nog hogere belasting dan verplicht was. Hij legde er dus heel wat bovenop. Dan schoot er voor hem ook nog meer over. En dat werd door de bezettende macht, want die werd daar ook niet slechter van, oogluikend toegelaten. Maar daarmee was dan zo'n man wel een dief van zijn eigen volk. En wat werd dan zo'n tollenaar daarom veracht door zijn eigen volk? En evenzeer werd zijn gezin, als die dat had, veracht. En door de fariseeën heel in het bijzonder. Door hen werd hij gezien als een wetsovertreder. En werd hij gelijkgesteld met de ergste zondaren, met rovers en met moordenaars. En eigenlijk hoorde die niet meer bij het volk van Israël, bij het volk van het verbond. En nou, op een goede dag, en ik denk dat je dat best met alle nadruk zo mag zeggen, op een goede dag ging Jezus voorbij het tolhuis, dat kantoortje van Levi. En dan ziet hij daar Levi aan zijn bureau, met daarop zijn geldkist. En wat doet nou de Heer Jezus? Nee, hij doet niet als die fariseeën en die schriftgeleerden. Hij wendt zijn hoofd niet af. En hij begint niet ineens vlugger te lopen. Wat doet hij dan wel? Hij roept hem, ja, hij roept hem. Hij roept deze Levi tot zijn discipel, zoals hij eerder mensen riep om zijn discipel te zijn. Dat wil zeggen, maar niet alleen van een afstand naar hem te kijken, maar om heel dicht bij hem te zijn. Ja, maar die anderen die hij riep, dat waren toch heel andere mensen. Dat waren mensen met een eerbaar beroep, dat waren bijvoorbeeld vissers. Maar dit, hè, dit is zo niet populaire, door iedereen gehate tollenaar, zo met de nek nog niet aangekeken zwendelaar, zo'n veracht stukje mens, zo'n man, van wie ik ergens las, dat alles wat behoort tot het recht van de gewone Jood in het maatschappelijke leven aan hem als tollenaar was ontzegd. Hij mocht bijvoorbeeld in een rechtszaak nooit getuige zijn, want hij werd voor onbetrouwbaar gehouden. Je kon op zijn woord niet aan. En daarmee stond hij dan op ene lijn met een heidense slaaf. En ja, wat zegt dit nou, dat Christus deze man roept? Wat zegt dat ontzaglijk veel van Jezus? Want dit gebeuren met betrekking tot Levi, dat staat niet op zichzelf. Dan moet je maar eens kijken, jongelui, naar de andere volgelingen van de Heer Jezus Christus. Dan was daar een zeker Simon Zelotes. En hij was een revolutionair. En daarom ook niet iemand met wie je graag bevriend zou zijn. En om dan een van de vrouwelijke volgelingen van Jezus te noemen, Maria Magdalena, die bezeten was door een aantal duivels. En zo kan je doorgaan. Wat een achtergronden vaak hebben diegenen die door Christus werden geroepen. En nou zegt dit vanmiddag tegen u en tegen jou iets ontzaglijk groots en iets ontzaglijk heerlijks. Het zegt dit dat er nog hoop is voor u en dat er nog hoop is voor jou. Want dan zit je hier vanmiddag in de Maranatha-kerk in Rotterdam-Zuid. En ja, je hoort er helemaal bij de gemeente, bij de kerkmensen. Maar je denkt, ze zouden eens moeten weten. Ze zouden eens moeten weten waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. In mijn gedachten en in het verborgene. Ze zouden eens moeten weten wat ik stiekem lees. En waar ik naar kijk op de computer en waar ik naar zoek op het internet. Ik die ook een Levi ben. Een jongen, een meisje, een man, een vrouw die hoort bij het volk van het verbond. En die ook in mijn zijn hier in de kerk echt een Levi. Echt een dienaar van God schijnt te zijn. Maar als het zouden weten waar ik mee bezig ben, dan zouden ze het gezicht voor mij afwenden. Dan zouden ze me minachten als een tollenaar. Ze zouden zeggen, jij hoort er niet meer bij. En wat zeg ik dan? Nu zeg je, nou eigenlijk is het nog waar ook. Ik hoor er niet meer bij. Evenmin als zo'n Levi. Al heb ik dan misschien, net als hij, ook zo'n mooie, ook zo'n degelijke naam. Maar de Heere die weet wel wat achter die façade van jou zit. En toch, hij gaat niet aan jou voorbij, ook nu niet. Ook vanmiddag niet. Maar hij roept je, juist jou. Want hij is gekomen, ja waartoe? Wel, hij is gekomen om zondaars te roepen, dat zegt hij zelf. Ja, zeg je, tot bekering. Jazeker, en we zullen zo wel zien wat dat betekent. Maar laten we nou eerst eens hierop letten dat hij je roept. Want zeiden we dat wat hier gebeurt zo ontzaglijk veel zegt van Jezus. Jezus die nu juist uit is. Ja, waarop? Wel op de redding, op het behoud van de meest veracht. En die je als zondaar, hè, als verloren kind van Adam, niet liever dan wil terugbrengen tot God. Ik moet denken aan dat verhaal dat ik eens las van die jongen die op vreselijke wijze zijn vader en zijn moeder had bestolen. Het gevolg was geweest dat zijn ouders daardoor tot armoede waren gebracht. En toen dat was gebeurd, toen was die jongen er voor jaren van doorgegaan. Maar op een gegeven moment toen was de Heere in zijn hart gaan werken. En wat kreeg hij, dat kun je misschien wel indenken, wat kreeg hij toen een last van wat hij zijn ouders die hem zo hadden lief gehad en die zo voor hem hadden gezorgd, had aangedaan. En toen ging er in hem wat groeien, in zijn hart. Toen ging in zijn hart groeien het verlangen om naar zijn ouders terug te gaan. En om zijn schuld aan hun te belijden. En om vergeving te smeken. Maar aan de andere kant, er was wel dat verlangen. Maar tegelijkertijd, die vraag, zouden ze mij dan wel willen ontvangen? En wat deed hij toen? Toen schreef hij een brief. Daarin schreef hij dat hij terug wilde komen. En dat hij zou komen met de trein. De trein die om 5 uur zou aankomen in het dorp van zijn ouders. En dan wist hij nog uit zijn jeugd dat die trein precies achter de tuin van zijn ouders voorbij ging, voordat hij stilstond op het station. En daarom vroeg hij, als u nu me kunt ontvangen, en als u me wilt ontvangen, vader, moeder, hang dan een witte zakdoek in de appelboom in de tuin. Dan weet ik of ik welkom ben. En nog ging hij op reis. En als de trein al dichter en dichter bij zijn geboortedorp kwam, kun je dat wel indenken, werd hij nerveuzer en nerveuzer. Zou er wel een witte zakdoek hangen aan die appelboom? En hij drukte toen op een gegeven moment bij dat dorp, toen hij bij dat dorp aankwam, hij drukte zijn neus tegen de ruit van de trein. En wat zag hij toen? Dat er niet 1 witte zakdoek aan die boom hing, maar 10 die waaiden in de zomerwind. En toen wist hij het en zijn hart sprong op, oh, ik ben welkom. Ze willen me nog hebben. En nou in het feit dat Christus Levi riep, toont hij zo duidelijk dat hij een Heere is die ook jou wil hebben. En die je roept en die je redden wil. Dat hij ook tegen jou zegt, volg mij. Ja, zeg je, dat is dan wel groot, maar wat is dat nou eigenlijk? De Heere volgen. Wel, volgen, dat is een woord, dat komen we natuurlijk wel meer tegen in de Bijbel. Maar dat betekent niet zomaar een beetje de Heere nalopen. Nee, volgen, dat betekent in het evangelie elk ogenblik bereid zijn om alles te doen wat diegene die je volgt beveelt. Volgen, dat betekent voor het gezag van degene die je volgt te buigen, door de knieën te gaan. Nou, en dat betekent dan niet minder, ik heb gezegd dat we het daar met elkaar over zouden hebben, dat betekent dan niet minder dan bekering. Want dat is het waartoe Christus roept als die zegt, volg mij en leg dan maar de nadruk op dat mij. Want hoe was het met Levi? En natuurlijk, hij volgde wel iemand. Want laten we maar eerlijk zijn, zoals wij hier met elkaar zijn, iedereen volgt wel iemand. Niemand staat wat dat betreft op zichzelf. Ja, maar wie volgde hij dan? Volgde die dan misschien de keizer van Rome? Of volgde die misschien koning Herodes Antipas? Ja, in zekere zin wel. Maar waarom was die nou bij hen in dienst? Nou, dat was om dit. Dat was om geld. Daar had hij alles voor over. Dus eigenlijk diende hij de mammon, de geldgod. Ja, maar waarom diende hij nou die geldgod? En waarom wilde hij nou dat geld hebben? Ja, waarom wil een mens, waarom wil u, waarom wil jij geld hebben? Nou, zeg je, dat is nogal duidelijk. Ik heb geld nodig. Want je moet dat toch hebben om van te kunnen leven. En ik heb een gezin. Dus daar moet ik toch de kosten, want een gezin, dat kost tegenwoordig nogal wat. Daar moet ik toch de kosten voor dat gezin voor betalen. Ja, dat is goed. Maar als dat de bedoeling van Levi was geweest, dan had hij, dan had hij wel visser kunnen worden, of dan had hij wel boer kunnen worden, of dan had hij wel zakenman kunnen worden. Maar nee, hij wilde rijk worden. Dat was zijn begeerte. Dat wilde zijn ik. En om de zondige begeerte van zijn ik te bevredigen, was hij tollenaar geworden. En daar had hij dat impopulair zijn best voor over. En zo boog hij voor de zondige begeerte van zijn ik. Dus zo boog hij voor de zonde. En zo kan dat ook nu. Want de zonde, en dat is, nou dat weet u, hè, dat is al begonnen in het paradijs. Waar de zonde in deze wereld gekomen is. De zonde, ja, dat is niet zomaar iets. Zonde is een macht. En dat komt in alle dingen openbaar. Ook in die begeerte die uit je zondige hart voortkomen. En dat kan nou ook zijn die mateloze en die ook die tomeloze begeerte naar geld. Maar dat kan ook zijn de begeerte om belangrijk te zijn en om groot te zijn in de ogen van anderen. En ook de begeerte naar de bevrediging van je boze lusten op allerlei gebied. En je doet er, nee, niet veel voor, maar je doet er alles voor. Wat die machtige, zondige begeerte als het ware beveelt, decreteert. Dus alles wat dat zondige ik gebiedt, ook al gaat het rechtstreeks tegen God in en tegen zijn woord in, je doet het gewillig. Hoe komt dat nou? Omdat je eenmaal heel gewillig, onze vaderen spraken dan terecht van moedwillig en vrijwillig, tegen de Heere hebt gekozen. In het paradijs. En heel bewust hebt gekozen voor de zonde. En voor dat ik. En nou zegt Christus tegen Levi. En hij zegt dat ook tegen u vanmiddag. En ook tegen jou. En nogmaals. Dat hij het zegt. Dat spreekt van zijn ontzaglijke zondaarsliefde. Jegens mensen van wie hij het weet dat ze voor eeuwig zullen omkomen in dat volgen van en dat gebonden zijn door de zonde. Hij zegt, volg mij. En nogmaals, dat wil dus zeggen, bekeert u. Het is een oproep tot een ommekeer in je leven. En dat betekent dan dat de Heere het voor het zeggen krijgt in uw en jouw leven. En dat is wat anders dan wat ik zo even al zei, de Heer, een beetje nalopen, uiterlijk dan. Omdat het misschien wel aardig is voor een poosje. Of omdat je ouders het deden en dat het wel past te midden van de mensen waaronder jij je beweegt. Nee, het is dit. Dat je bereid bent om te doen wat hij beveelt. En dat niet tegen wil en dank, maar van harte. Dat hij het voor het zeggen krijgt in jouw leven. En dan in heel je leven. Zodat je jezelf ook helemaal aan hem uitlevert. Je jezelf aan hem verliest. Ja, zegt u en jij, maar waarom zou ik dat nou doen? Wel, en wat ik nu ga zeggen, Dan ga je beamen, vast en zeker. Als de Heer door zijn woord en door zijn geest je laat zien. En ik hoop dat dat, als je dat nog niet zag, nu is. En eigenlijk is dat wondere werk van God door zijn geest in je hart. Als die aan de ene kant laat zien en jij gaat zien waartoe dat volgen van die zonde en zo van je verdorven ik toe leidt. Dat leidt tot het eeuwige verderf. Want daar breng je tenslotte de zonde en daar breng je jezelf. Maar als je ook aan de andere kant leert zien. En denk dan nog eens na over dat woord van Christus, volg mij. Dat nou Christus niet meer te bieden heeft dan de zonde. Christus die biedt niet op tegen de zonde en zegt, en ik geef nog wel ietsje meer. Maar dat hij je heel andere dingen te bieden heeft. Volg mij, zegt hij. Om te ontvangen in de weg van het geloof wat alleen ik, zegt hij, je geven kan. En wat ik je ook geven wil. En wat is dat dan? Wat nergens anders te vinden is, dat is een zalig leven. Zalig leven. Dat wil zeggen, want wat is nou zaligheid? Dat is dat je, dat God jouw God wordt, hè. Zalig leven, dat is dat je leven zal zijn met God. En dat je ook leeft uit God. En dat je zegt, en ik heb een toekomst, want straks dan zal ik eeuwig mogen leven bij die God uit wie en met wie ik nu leef. En dat omdat Hij, Christus, als de grote zaligmaker, dat verwierf aan het kruis. Dat is het leven dat hij schenkt. En dan moet je niet denken dat een naargeestig leven is. Tegendeel is zelfs het geval. Het is een vreugdevol leven. En het is ook een gevuld leven. In tegenstelling tot dat lege leven zonder hem. Het is een leven waarin God alles is. God in Christus. En wat ga je zelf er dan over verwonderen? Dat hij dat nou tegen jou zei. Hè? Juist tegen jou. Volg mij. En dat er nou zo'n kracht lag in dat woord van hem. Je kon niet anders meer. Je mocht niet anders meer. Je wilde niet anders meer. Dan hem te volgen. En dat is het ook wat er staat van Levi. En hij opstaande volgde hem. Hij liet zijn kantoor achter, hij liet zijn bureau achter, hij liet zijn geldkist achter. En daar ging hij. O Heere, u bent nou alles voor me. Ja, maar als dat er mag zijn in je leven, wat gebeurt er dan? Wat denk je? Als dat nou gebeurt en je ontmoet mensen, gaan de mensen dan applaudisseren? En zeggen ze, dat is geweldig. Dat jij nou Christus volgt. Nee, zeg je, natuurlijk niet. Want dat zal de wereld echt niet doen, want die snappen er niks van. Nou, zo zal dat ook dan voor Levi wel niet geweest zijn. Hij was zijn in dienst bij Herodes Antipas. Nou, dat was een Edomiet. En wat wist hij nou van het geloof? Nou, die heeft er echt niet Levi om op de schouders geklopt en gezegd, joh Levi, fijn dat jij nou die weg gaat. In tegendeel, denk ik, want hij zal het wel jammer gevonden hebben dat hij nou zo'n knecht kwijt was. En de zonde zal er niet blij mee zijn geweest. En de duivel zal er niet blij mee zijn geweest. Ja, ja natuurlijk, maar er zijn toch wel mensen die er blij mee zouden zijn geweest. En waren. Hè? Want daar waren toch die fariseeën. Nou, dat waren toch die mensen die zeiden, nou, hè, die Levi, die tollenaar, daar moet je niet mee te maken hebben. En nou ineens, nou laat hij zijn tolhuis achter en hij is geen tollenaar meer. Nou, zullen ze het wel zeggen, Levi, wat vinden we dat ontzaglijk fijn, joh. Dat jij dat nou achterlaat en dat jij nou achter Christus aangaat. Nee. Want die schriftgeleerden en die fariseeën, die hebben geen goed woord over voor Christus. En dus ook niet voor hen die hem volgen. Ze blijven zeggen, ja, dat lees je in deze geschiedenis, het zijn tollenaars, dus ook Levi. En ze zetten zo dus ook Levi op één lijn met de zondaars. Wat is het dat hij met de tollenaars en met de zondaars eet en drinkt? Dat wil zeggen dat hij nou met hen gemeenschap hebben wil. Maar weet je wat het betekent, mijn beste jonge vriend? Om Christus te volgen. Om te zeggen, hij is alles voor mij geworden. En zonder hem kan ik niet meer. En zonder hem wil ik niet meer. Wat betekent dat nou? Het betekent, en dan gebruik ik een ander woord van de Heer Jezus Christus, het betekent jezelf verloochenen. En dat betekent ook, zegt de Heer Jezus, je kruis opnemen. En weet je wat dat nou inhoudt? Dat de navolging van Christus betekent je kruis opnemen. Ja, zeg je, ik kan me dat wel een klein beetje indenken. Dat betekent als het dan moeilijk is in je leven, dat je dan toch voortgaat, hè. Dat je niet bij de pakken neer blijft zitten. Nee, dat betekent het niet. Want wat betekent nou eigenlijk het kruis? Nou, dan moet je maar denken aan de Heer Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis. Kruis, dat betekent de dood. Dus wat zegt Christus als hij nou zegt mij navolgen? Dat is je kruis opnemen. Dat is eigenlijk je dood opnemen. Dat betekent sterven. Christus volgen. Dat is een stervend leven. Want en dat is ook nog de betekenis van het woord volgen. Volgen wil zeggen volkomen in de gemeenschap met Christus opgenomen te zijn. En wat dat betekent, dat zegt Christus zelf, we hebben dat gelezen. Dat betekent je leven te verliezen. En dat betekent niet anders dan deel te hebben aan het lijden van Christus. Dat betekent het. Heer Jezus heeft het gezegd, hè, ze hebben mij vervolgd. En ze zullen ook u vervolgen, daar moet u maar goed op letten. Volgen en vervolgen. En dat hoort eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. Ze hebben mij gehaat. En ze zullen ook u haten, wat natuurlijk. Je mag best godsdienstig zijn, zeker in de kerk. Maar je mag ook nog wel een beetje godsdienstig zijn in de wereld. Vanzelfsprekend wel, als je daar nou zin in hebt. Hè? Maar als blijkt dat Christus je alles geworden is. En dat je zegt, ik kan niet meer zonder hem. Oh, dan komt er zoveel los. Dan komt er zoveel, zoveel vijandschap los. Want dan ben je niet meer één van de wereld. En dan ben je ook niet meer één van die godsdienstige wereld. Ik kan het nog anders zeggen. Doordat je nou zegt, ik moet het alleen van hem hebben. Ziende alleen op hem. Want hij is de enige, de borg, de middelaar, de zaligmaker. Dan veroordeel je daarmee met hen die zeggen, ja, maar ik heb dit nog en ik heb dat nog. Dan veroordeel je ze. Door dat volgen van Christus. En dat nemen ze niet. En dat heeft Levi best wel ervaren. Dan weet u, Levi, hij wordt ook Matthäus genoemd. Hij heeft een evangelie geschreven. En dat loopt door heel dat evangelie van hem heen. He, waarin we toch ook wel iets vinden van hemzelf in dat evangelie. Zijn evangelie benadrukt het lijden om Christus wil het sterkst. Maar het betekent meer. Want als volgen betekent volkomen in de gemeenschap met Christus opgenomen te zijn. Dan betekent het niet alleen met hem sterven. Maar dan betekent het ook met hem op te staan. Dan betekent het ook met hem eeuwig te leven. Deel te hebben aan dat eeuwige leven. Ja, nu reeds. En dan ook straks. Deel te hebben aan die eeuwige gemeenschap met God. En dan ga ik eindigen met datgene waarmee God in Christus begon. He, daar bij Levi. Maar wat is dat nou? Ja, waarom zou nou, is dat niet een vraag van u of van jou? Waarom zou nou Christus juist tot deze Levi zijn gegaan? Nou zegt u, daar is wel een antwoord op. Ja, er is zeker een antwoord op. En dat antwoord, dat is de verkiezing. En wat zal Levi zich daar later over verwonderd hebben, heren, dat u nou zo tot mij kwam. En zo zal het zijn met alle. Nou, en toch, hè, toch begon ik daar nou niet mee. Nee, omdat ik weet dat de Heere nu en hier begint met het roepen van u en het roepen van jou. En dat hij zegt, volg mij. En dan moet je daar het antwoord op geven, mijn beste jonge vriend. Wat is daar nou tegen? Wat is er nou tegen? Ik denk dat je zelfs om kunt keren. Daar is alles voor. Want dan is er nog één betekenis van het woord volgen die ik niet heb genoemd. In Israël volgden leerlingen hun rabbi. Maar hoe deden ze dat? Op een bepaalde manier. Ze volgden een klein beetje op een afstand. De rabbi liep voorop en zij kwamen er iets achteraan. En dat deden ze zo uit eerbied, ja zeker. Maar ook uit het besef dat ze soms een rabbi niet konden volgen waar die heen ging. En zo geldt dat nou bovenal van Christus. Er kwam een moment dat die discipelen, dus dat ook Levi of Matthäus, hem niet volgen konden. Wanneer was dat dan? Wel, dat was toen die alleen ging naar het kruis. En daar de schuldenzonde volkomen betaalde. En zo de weg naar het hart van de Vader. En naar het huis van de Vader opende. Ja, dat deed hij alleen. En toch. waren ze ook toen bij hem. Ja, zeg je ja. Weet je waar, wel hier. Ik droeg hem in zijn hart. En zo mogen ze hem dan volgen in zijn eerlijkheid. En daarom bedenken toch dat de zonde en waar een leven zonder Christus je brengt, brengt je in de eeuwige dood. Maar hoor dan ook waar Christus jou brengen kan en jou brengen wil. En daarom hoor zijn stem, die ook nu zegt, volg mij. En dan brengt hij je in het eeuwige leven. Amen.